Hey, ik heb jullie 5 aspecten van het welzijnsevangelie genoemd. Dit was de laatste. Uitsluitend de baten van het kruis, niet over de kosten. En toen ben ik geëindigd met de quote van meneer Booth. Die veelzeggende quote. Als je nog een 6e kenmerk wil van het welzijnsevangelie. En dat is wel een interessante. Dat is deze. Is dat in het welzijnsevangelie het christelijk jargon wordt aangepast of geherdefinieerd. Dus het gaat ook heel erg over taal. Dat er andere woorden worden gebruikt. Bijvoorbeeld, zonde wordt gebrokenheid. Er is gebrokenheid. Maar zonde en gebrokenheid zijn niet 2 begrippen die precies hetzelfde zijn. Die moet je wel onderscheiden. Zonde is oorzaak, gebrokenheid is soms oorzaak en ook gevolg. Dat zijn niet synoniemen. Het is door de gebrokenheid dat ik een pyromaan ben geworden. Ach. Nee, het heeft ook te maken met de zonde. Dus je moet daar onderscheiden over spreken. Het beleiden van zonde wordt dan, je moet je niet langer schamen voor je pijn. Dit zijn termen die ook veel in liederen voorkomen. Pijn is ook een veelgehoord woord in de kerk vandaag de dag. Pijn is een werkelijkheid. Maar we moeten pijn en zonde niet als synoniemen zien. Dan moet je onderscheiden in spreken. Vergeving wordt dan heel snel genezing en herstel. Genezing en herstel zijn ook Bijbelse woorden. Maar vergeving heeft ook te maken met de juridische kant. Het door Jezus Christus weer, zeg maar, op één lijn met God komen. Ik bedoel, in orde komen met God. Vergeving vinden. Gods vergeving wordt dan heel snel, je moet jezelf leren vergeven. Dat zit namelijk in het idee dat het ultieme probleem van de mens is dat hij een probleem met zichzelf heeft. Dus de oplossing is, hij moet zichzelf gaan vergeven. En jezelf verloochenen, wat een hele Bijbelse notie is. Dit was bijna een lievelingsuitspraak van de Heer Jezus. Je vindt het in alle evangeliën op meerdere plekken. Wordt dan heel sterk jezelf aanvaarden. Waar je Jezus eigenlijk niet over hoort. Oké. Nu wil ik een vraag beantwoorden van, ik denk dat hij bij mensen leeft. Want misschien zit je hier en zeg je, weet je, ik maak wel mee wat hier vanmiddag wordt gezegd. Ik zie ook het gevaar van die mensgerichtheid en zo. Daar heb je het net een uur over gehad, daar ben ik het wel mee eens. Alleen, ik heb in mijn leven echt door het evangelie ontdekt hoe genezend het is als je gaat zien dat je door God gekend en geliefd bent. Dat God van mij hield. Dat God mij accepteert zoals ik ben. Ik kwam tot hem echt gewoon als een wrak, als een zondaar. En God heeft mij, zoals die verloren zoon, omarmd. Hij heeft mij de kus van de vergeving geschonken. De ring van de adoptie. Het kleed van de rechtvaardigheid. Nieuwe schoenen aan mijn voeten. En een feestmaal in de boerderij. Lucas 15, dat klinkt je niet bekend in de oren. Dus toen ik dat ging begrijpen, dat ik in mezelf zondiger ben dan ik ooit kan bedenken, maar in Christus meer geliefd dan ik ooit heb kunnen dromen. Quote van Tim Keller. Dat is voor mij zo kostbaar geworden. Ik weet zeker dat er mensen zijn die zeggen, dat is voor mij echt zo, dat een heilige God mij kon liefhebben en adopteert in zijn gezin. Wauw. Dat is zo herstellend voor mij geweest. Dat ik God heb leren zien als een vader. Heeft dat dan geen plek? Nou, dat is niet wat ik vanmiddag zeg. Echt niet. Alleen, we moeten het evangelie die 2 kanten laten staan. Het evangelie heeft een juridisch aspect. En het heeft een relationeel aspect. En die beide moeten we in evenwicht laten. En waar ik van in het eerste lesuur net, of het eerste uur van de middag over heb gesproken, is dat we in een landschap leven, in een cultuur leven, waarbij dat juridische aspect helemaal achterwege wordt gelaten of steeds verder op de achtergrond komt en het relationele aspect wordt uitvergroot, waardoor dat uiteindelijk ook misvormd wordt. Dus je moet die 2 dingen bij elkaar houden. Dus de vraag is, is er dan toch in het evangelie een plaats van gekend en geliefd zijn? Ik heb die vraag als ik over dit thema nadenk. En ik vond een supermooie quote van David Pollison, die is van CCEF. En hij zei: het is zeker goed om te weten dat je gekend en geliefd bent. God heeft in Christus zijn standvastige liefde op ons gevestigd. Maar dit alles is radicaal anders dan het instinctieve verlangen om geaccepteerd te worden om wie ik ben. De liefde van Christus komt nadrukkelijk en persoonlijk ondanks wie ik ben. Je wordt geaccepteerd om wie Christus is, vanwege wat hij deed, doet en zal doen. God accepteert je werkelijk. En als God voor je is, wie zal er tegen je zijn? Maar door je te accepteren, bevestigt en bekrachtigt hij niet hoe jij van nature bent. Hij poetst daarmee de zonde niet weg. In plaats daarvan begint hij je te veranderen in een fundamenteel ander soort persoon. Dat is de heiliging. Kortom, je mag komen zoals je bent. Verloren, gebroken, zondaar. Je wordt geaccepteerd op grond van het offer van Christus, zonder dat jij iets kan doen, maar hij gaat je veranderen naar een nieuw soort mens. Je mag niet blijven zoals je bent. En dat is denk ik een evenwicht wat we goed moeten vasthouden, juist in onze tijd. Oké, 5 kenmerken van het welzijnsevangelie in hoe dat wordt gepresenteerd. Ik wil jullie nog 2 andere aspecten noemen die heel erg kenmerkend zijn voor het mensgerichte evangelie en het mensgerichte kerk zijn. Je zou kunnen zeggen, die mensgerichtheid zie je terug in 3 aspecten. 1 is in hoe het evangelie wordt gepresenteerd. Daar heb ik net een uur met jullie over nagedacht. A, B, C, D, E, F. Hoe het evangelie wordt gepresenteerd. Het tweede is in de geloofsbeleving van mensen. En het derde is in hoe de kerk is ingericht. Dus je ziet het ook in de geloofsbeleving. Dat is het tweede punt. Waarin zie je die mensgerichtheid? Ik denk dat wij leven in een tijd dat er best wel een nonchalance is ten opzichte van de absolute waarheid van de Bijbel. Dus de Bijbel is slechts een stem om je mening te gaan vormen. Christenen in deze tijd kunnen makkelijk zeggen: volg je hart, want dat klopt. Je moet je hart volgen. De Bijbel zegt: uit het hart komen voort onreinheid, ongerechtigheid, etc. De Bijbel zegt: volg je hart niet. En daarmee wordt bedoeld je zondige hart. Dat moet je niet volgen. Je moet jezelf niet afmeten. Je keuzes niet maken op basis van hoe jij voelt dat het waar is. Soms kun je gelijk hebben, maar je kan jezelf ook misleiden. Je hart is een vergiet. Wij moeten onze keuzes, onze levensstijl, onze waarden, onze waarheid laten bepalen door het onafhankelijke woord van God. Tijdloos, niet cultuurgebonden, waarachtig, van A tot Z. Een christen zou een diepe ijver moeten kennen om de waarheid van Gods woord te leren kennen. Het feit dat in heel veel kerken mensen niet eens een Bijbel bij zich hebben, of niet meelezen tijdens de preek, of door de week nauwelijks zelf in hun Bijbel lezen, laat eigenlijk zien dat ze een nonchalance hebben ten opzichte van Gods woord. Dus iets is waar ik verdrietig van word, is dat de predikant wordt afgemeten, of de voorganger wordt afgemeten op hoe flitsend en hoe pakkend hij de boodschap heeft gebracht. Alsof dat bepaalt of het waar is. Kom op, beoordeel die preek op basis van: is het overeenkomstig het woord van God? Al is het een hele lieve man, al kan hij het heel flitsend brengen en word je door zijn charisma meegenomen, de vraag gewoon is het waar? Nou, onze geloofsbeleving doet ons niet de vraag stellen: is het waar? Wij zijn veel eerder geneigd om de vraag te stellen: voelt het goed? Voelt het authentiek? Voelt het authentiek? En als iemand oprecht oogt, authentiek is, dan zeg je: ja, nou, dan is het goed. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen: nee, de vraag is, niet eigenlijk, de vraag is het waar? De Bereërs onderzochten de boodschap van Paulus en Paulus was niet beledigd. Paulus zegt: het is heel goed dat jullie de schriften navorsen of die in lijn zijn met wat ik jullie zeg. Je kunt naar een bijbelschool gaan of op een bijbelschool zitten En dat kan de indruk wekken dat je de Bijbel heel serieus neemt. Je kan op een Bijbelschool werken, zoals ik. Dat kan de anderen de indruk wekken dat ik de Bijbel heel serieus neem. De vraag is, niet zozeer of ik op een Bijbelschool zit. De vraag is, hoe functioneert de Bijbel in mijn dagelijks leven? Zie ik dit echt als de norm? En als Gods woord dit zegt, is dit waar? Ja of nee? Ik schik me daaronder. Tweede, een nonchalance. Het tweede is, we leven in een tijd waarin de geloofsbeleving sterk emotioneel en mystiek wordt benaderd. How are you feeling today? Het draait heel erg om hoe we iets voelen of hoe iets beleven. Wie van jullie kent dit filmpje van Alistair Beck? Het is wel goed om even te laten zien.
Verse 1 of chapter 5. Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven not built by human hands. We know. The Christian faith engages our minds. This is something that we have to keep reminding ourselves of so that we don't allow our minds to fossilize and that we continue to be sharpened and to make progress. I was at a church in California just a few weeks ago now, back in August I think it was, time flies, and I went there, I had a Sunday free and I was staying with friends, and I went down to the church and I was excited because I get to go now and I don't have to do anything at all except do whatever they tell me to do. And so I sat there and I waited for it to begin. And it was quite fascinating actually. They had big screens and they had a clock on the screens, and when I got in it said 5 minutes. And I've only been in about 2 seconds, and you won't be surprised, it said 4 minutes and 58 seconds. And then it counted down, and eventually when it counted down, 10, 9, 8, 7, 6, and just right on the moment of time, the band began, and I was waiting for David Letterman at that point. Anybody, I didn't know what was going to happen next. And then eventually the band did what it did, and then the person who was to lead the praise, his opening gambit was this: hey, how do y'all feel this morning? Well, that was enough for me. I was ready. We could have had the benediction right there. That was so good. I thought, what kind of New Testament question is that? How do y'all feel this morning? If I told you how I feel, especially in light of the last 5 minutes, you would question whether I was even a Christian at all. So don't ask me that question. Ask me what I know. Ask me what I know. Don't ask me what I feel about myself. Ask me what I know about God. Ask me what I know about His Word. Ask me what I know to be a verity that can deal with my soul. That's what I need. Don't make me sing songs about how I feel. Don't. The silly, repetitive songs again and again. I just want to praise you. Lift my hands and say I love you. You are everything to me. Goodness, at 8:30 on a Sunday morning, I'm barely ambulatory. I can't start there. And you want me to say that? I just kicked the dog and I don't even have a dog. I got argued with someone because they took my parking space. I never had spilled my coffee. I didn't read my Bible. I'm a miserable wretch. And now you want me to start here. How do you feel? I feel rotten. That's how I feel. What do you got for me? The answer, nothing. I got nothing for you. That's why you have to get yourself under the control of the Scriptures. That's why it is what we know, the verities of the Scriptures, which then fuel our hearts and our emotions and lead us on. Hence, praise my soul, the King of Heaven. To His feet thy tribute bring. Ransomed, healed, restored, forgiven. Who like thee his praise should sing? Okay, now we've got something to sing about. For we've been reminded of truth. You've been ransomed. You've been healed. You've been restored. You've been forgiven. You're looking away from yourself. Now you're looking out and to Christ. And it is in this That we have something that fuels our praise.
Oké, hoef ik weinig toe te voegen. Filmpje van Alistair Begg. Voelen of weten tijdens aanbidding. Dus, als je morgen in de samenkomst komt en iemand zegt, hoe voel je je? Dan zeg je, vraag me dat niet. Vraag me wat ik weet. Vraag me niet naar wat ik voel over Jezus. Begin me te vertellen met wat de Bijbel zegt over Jezus. Dan ga ik dingen voelen. Maar dat is omgekeerd. Goed. Het tweede punt was dus, geloofsbeleving is A, nonchalant ten opzichte van de waarheid. En B is emotioneel mystiek. En de derde is, en dat is het laatste, 10 minuutjes, dan hebben we nog daarna 10 minuutjes voor vragen. De visie op de kerk. Je ziet de tweede en de derde punt doe ik heel kort. Ik heb vooral de presentatie van het evangelie met jullie doorgenomen. Een ander element van die mensgerichtheid in de kerk is de visie op de kerk. De klant is koning. En dit geldt niet voor elke kerk. Maar je kiest gewoon de kerk die je bevalt. De preek moet niet te lang en vooral heel praktisch zijn. Het is fijn als er kinder- en jeugdwerk is, wat heel amusant is, zodat onze kinderen het ook fijn hebben en dat onze tieners tenminste niet weglopen. De kerk is verantwoordelijk dat onze tieners bij de kerk en bij Jezus blijven. Dat we daar door de week thuis niet zoveel aan doen en hartstikke druk zijn met al ons werk, oké. Maar de kerk moet onze tieners erbij houden. En het moet eigenlijk een breed aanbod zijn voor jong en oud, voor licht en zwaar, voor orthodox en voor progressief, voor vrolijk en somber. En de mensen op het podium, die moeten dat organiseren. De druk op leiders om de ideale kerk te creëren voor allerlei soorten mensen is enorm. Je ziet heel vaak dat voorgangers en leiders soms afhaken, omdat dat wat ze allemaal moeten bieden en iedereen die ze tevreden moet houden. Want niemand mag ontevreden zijn. De klant is immers koning. Je ziet dat voorgangers soms bezwijken onder die druk. En dat je eigenlijk het idee hebt van een volwassen baby die eigenlijk tegen een voorganger zegt, why force solid doctrine on your congregation when there's a palatable alternative? Waarom geef je niet gewoon lekker van die gepureerde voeding in plaats van die donkerbruine boterhammen? Die zijn toch veel te moeilijk en te zwaar. De voorganger, denk je eigenlijk wel dat de mensen dit fijn vinden om te horen? Zou je niet beter gewoon zo'n potje kunnen opentrekken en dan zo lekker lepelen in die babytjes? Zo. Makkelijk. Weet je, dit is precies wat Paulus zei. Ik heb jullie met vast voedsel willen voeden, maar het gaat niet. Ik moet alleen nog die fles in jullie stoppen. Hoe komt het dat de gemeente gaat zuchten als de voorganger zegt, ik ga een studie over de Romeinenbrief doen? Zo, oh nee, alsjeblieft. Dus wij zeggen dat de verheerlijking in het kennen van God ons hoogste doel is. Kom op. Laten we samen door het woord van God gaan. Ik wil dingen leren die ik niet begrijp. En je mag ook dingen zeggen die ik niet fijn vind. Als ik naar de dokter ga, ik voel dat ik niet in orde ben en ik ga naar de dokter. En aan de andere kant van de tafel zie ik dat de dokter, dat hij de uitslag van het onderzoek heeft. En dat hij zegt, nou meneer Jansen, gaat u daar zitten. Hoe voelt u zich? En ik merk na 15 minuten dat hij aan het draaien is. Dan zeg ik op een gegeven moment, ik wil graag dat u mij eerlijk behandelt. Kunt u mij gewoon vertellen wat er op uw papier staat? Die houding zouden we moeten hebben naar onze voorgangers. Zeg maar wat er in het woord van God staat. Als het bemoedigend is, laat het bemoedigend zijn. Als het herstellend en genezend is, laat het dat zijn. Maar als het confronterend en schurend is. Als het die ene kant van Jeremia is. Ik heb jou aangesteld als profeet voor de volken om omver te halen. Om met de bulldozer over de verkeerde leer en de verkeerde levensstijl heen te gaan. Doe het dan. Predik de waarheid. Zeg het ons eerlijk. Je zou bijna kunnen zeggen, heb ons lief genoeg om ons de waarheid te zeggen. Zodat als je komt om op te bouwen, te planten, de andere kant van Jeremia, dat je dat kan doen met volheid van hart, tot eer van God en tot vreugde van onze zielen. Alsjeblieft, bewaar me voor een kerk waarin ik de baas ben. Maar laat uw woord de waarheid zijn. Klant is koning. En een tweede kant is dat in de kerk aanbidding de trekpleister is geworden. Is dat we eigenlijk heel erg komen om in onze gevoelens, in onze emoties geraakt te worden. Aanbidding als de attractiefactor van de kerk. In de kerkleer is het attractional model, het aantrekkelijke model, vanuit Amerika overgewaaid, erop gericht om een kerk te creëren waaraan zo weinig mogelijk mensen aanstoot nemen. En omdat wij leven in een emotioneel tijdperk, niks tegen emoties, moet er goede, meeslepende muziek zijn van hoogstaande kwaliteit. Niet zozeer samenzang of gezamenlijke aanbidding, maar vooral goede muziek. Het podium moet dan professioneel zijn. De inhoud van de liederen aansluiten bij de geloofsbeleving van de moderne mens. Die gejaagde, drukke mens die zo graag op zondag zijn ogen wil sluiten. En de ervaring wil hebben dat hij helemaal meegenomen wordt in de aanbidding. Alsof extase het meegenomen worden het doel is. Paulus zegt aan de Korintiërs, 1 Korinthe 12 vers 2. Vroeger werden jullie meegenomen naar de vreemde goden. Als een extase godsdienst. Mysterie. Jullie deden jullie ogen dicht. En jullie werden eigenlijk meegenomen naar een mystieke wereld. Waarin je op zoek ging naar bijzondere gevoelens en ervaringen. En God op een hele bijzondere manier in je emoties sprak. Paulus zegt, dat is voorbij. Dat waren de afgoden. Is er dan geen geloofsbeleving? Is er dan geen emotie in de kerk? Mag je dan niet je ogen sluiten als je zingt? Mag je dan niet je handen optillen als je zingt? Van mij wel. Dien God met je verstand, je ziel, dat betekent ook je emoties, en met al je kracht. De Bijbel zegt, als je voor hem neer wil vallen, hef je handen op, doe het. Maar kom niet in de kerk om een geestelijke joint te roken. Dat je denkt, ik zit hier en vanmorgen wil ik eigenlijk bespeeld worden. Ik wil echt, als het ware, in een andere wereld komen. En ik wil gewoon dat ik geraakt word van binnen. En eigenlijk meegenomen word naar een andere wereld. Waarbij ik als gehaaste, gebroken mens eigenlijk alles even kan vergeten. Dat doe je met een joint ook, hè. En even buiten mezelf treedt. Dat is oppassen geblazen. Wanneer mag je dan in extase zijn? Als je zo enthousiast bent over de waarheden van het evangelie die je zingt, dan mag je van mij op de grond vallen en je handen oplichten en alles wat je doet. Dien God met alles. En kijk een beetje naar de mensen om je heen, dat je ze niet te veel stoort. Maar het doel is niet, zeg maar, om geestelijk bespeeld te worden. Het doel is niet om een soort geestelijke joint te roken. Ik zeg, ik had vanmorgen weer echt een happy feeling. It's not about what you feel. Het gaat over de vraag wat waarheid is. En als je liederen zingt die jou het evangelie verkondigen. Als je samen in de kerk, of dat nou op een conferentie is van duizenden mensen, of in de kerk met 25 mensen. Dat eerste werkt soms wel beter dan met een klein groepje. Maar als je samen over de waarheden van God en van de Heer Jezus zingt en over zijn karakter. En je zingt, zie onze God. Hij zit op zijn troon. En je denkt aan hem. En je hart wordt vervuld met aanbidding. Want je hebt 's morgens niet je Bijbel gelezen. En je koffie laten vallen. En je hond geschopt. Maar je denkt, oh wacht eventjes. Het is om God en het is om wie hij is. En je wordt meegenomen in de goede zin van het woord. Naar de inhoud van het evangelie. Juich dan. Zing, prijs God, doe het op jouw manier. De Joden doen het heel wat vrolijker dan de Nederlandse orthodoxe christenen. Echt. Wij lijken soms meer de zoutzakken van de aarde dan het zout van de aarde. Echt, ja, nee. Dien God ook met je emoties, maar zet je emoties niet voorop. Snap je? Kom niet om daar bespeeld te worden. Snap je dat? En als mensen in de kerk komen en zeggen, de preek is voor mij niet boeiend, de mensen zijn voor mij niet boeiend, maar ik wil gewoon in een goed concert zijn. Dat. Dan zou ik graag een paar vragen stellen. Trouwens, zo'n concert is niet alleen een megakerk met podium en lichten. Dat kan ook zijn als je met een trillende stem de bovenstem van Psalm 42 vers 5 zingt. Met je favoriete organist op de bank. Dat je echt denkt, yes, hij neemt me mee. Is een tussenspel, noem maar op. Beetje hetzelfde als die gitarist in de moderne kerk die jou bespeelt. Het heeft een orthodoxe kleur. Het heeft verschillende jasjes, maar het is hetzelfde. Aanbidding als trekpleister met liedteksten die passen bij een moreel, therapeutisch godsbeeld. Bijvoorbeeld een lied als Kom tot de Vader, opwekking 599. Nu ga ik een beetje heilige huisjes omschoppen. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat jij komt. Zitten daar waarheden in? Ja. Zeker. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ook deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Je kan jezelf afvragen, is dit een eerlijk godsbeeld? Beschrijft dit de soevereiniteit van God? Die je niet alleen maar wacht totdat jij komt. Maar die ook de zondaar overtuigt van zonde. En je trekt met koorden van liefde. En wat je ook doet, maakt dat helemaal niks uit? Het zijn nooit helemaal foute teksten. Het zijn vaak eenzijdige teksten. Dat is wat ik wil zeggen. Ik zeg ook niet dat je zo'n lied helemaal nooit kan zingen. Maar zorg dan dat het in een repertoire staat met andere liederen waarin de balans bijbels is. Visie op de kerk, ten derde, de veiligheid en de inclusiviteit zijn heilig. Het gepsychologiseerde zelf is uiterst gevoelig. Morele normen, bijvoorbeeld over seksualiteit of homoseksualiteit, worden gezien als grove beledigingen tegen iemands identiteit en persoon. Ik ben heel erg bang voor afwijzing. Zeg me niet dat het fout is wat ik doe, want dan wijs je mij af. Een predikant die in een homoseksuele relatie leefde, schreef: ik kan me niet voorstellen dat God moeite heeft met mij. Zeg niet dat God niet oké is met hoe ik leef. Als je dat zegt, dan presenteer je God alsof hij een strenge rechter is. Nee, God is oké met jou, wat je ook doet. En als je zegt nee, God is niet oké. God heeft een patroon, God heeft geboden voor het leven. Dan zie je dat de getherapeutiseerde mens zich heel snel afgewezen voelt. Bij zo'n God voel ik me niet veilig, omdat hij me niet onvoorwaardelijk accepteert. Alsof je als ouders van je kinderen niet van ze zou houden als je ze zou corrigeren. Hoezo is Gods correctie een bewijs van het feit dat hij niet van ons houdt? De Bijbel zegt het tegenovergestelde. Ieder die hij lief heeft, bestraft hij en wijst hij terecht. En tot slot, dat is de laatste. Het vierde element van de kerk is dat het individualisme verstikt het collectivisme. Dus dat je heel erg ziet dat het gaat om mij, mij, mij. Kan ook heel orthodox klinken. Maar de Bijbel spreekt over wij en ons. Ik zei vanmorgen in de andere les dat je alleen maar in de kerk zit en denkt, het gaat tussen God en mij. Dat zie je ook in hele orthodoxe kerken. Je zit daar in de bank. Er zitten misschien 100 man of 500 man of 1000 man om je heen. Daar heb je geen oog voor. Je bent alleen maar bezig met God en ik. Terwijl de Bijbel zegt, we zijn Gods volk, gezamenlijk. Dien elkaar, heb elkaar lief. Ken elkaar. Bemoedig elkaar. Individualisme is ook iets wat we moeten, denk ik, ontmaskeren. En zien dat God gaat voor collectivisme. Voor samen. Oké. Tot slot. Dit vind ik zo'n geweldig citaat. Denk ik, de dingen bij elkaar brengt. Wij hongeren allemaal naar de heerlijkheid van God. Niet naar het eigen ik. Piper zegt, niemand gaat naar de Grand Canyon om zijn gevoel van eigenwaarde te vergroten. Waarom gaan we er dan naartoe? Omdat er voor onze ziel meer genezing is in het zien van grootsheid dan in het beschouwen van ons eigen ik. Je denkt misschien dat je erg gelukkig wordt als het om jou draait. Maar er is veel meer grootsheid te zien in het zien van God. En dan zegt hij, wat is er eigenlijk belachelijker in een onmetelijk en glorieus heelal dan een mens die voor de spiegel staat, op het stipje dat aarde heet, en probeert zijn waarde te vinden in zijn eigen zelfbeeld. Het is intens droevig dat dit het evangelie van onze huidige wereld is. Maar dit is niet het christelijk evangelie. In de duisternis van een kleinzielig bezig zijn met zichzelf heeft de lichtglans geschenen van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. In het christelijk evangelie gaat het om de heerlijkheid van Christus, niet om mij. En als het wel tot op zekere hoogte om mij gaat, betekent het niet dat God zo'n hoge dunk van mij heeft, maar dat God mij genadig in staat stelt vreugde te beleven aan de voortdurende verheerlijking van hem. Einde citaat. Het is in het boekje Jezus zien en ervaren. Ruimte voor vragen. Over een stuk van voor de pauze of van na de pauze.
Je zegt wel, we komen niet in de kerk om ons goed te doen bij. Dat het lekker voelt. Maar ik vond er wel gewoon dat je rondweg gehad en dat je nodig om opgebouwd te worden. Wat is dan zeg maar, de goede houding in de kerk? Die het zal zijn.
Ja. We komen allereerst in de kerk om God te verheerlijken. Niet om iets te ontvangen, maar om iets te geven. En met dat we hem iets geven, wat hij zegt, ontvangen we ook iets heerlijks. Ik ben niet tegen goede gevoelens. De Bijbel zegt, wees blij. Dus als je met een blij gevoel uit de kerk gaat, is het geweldig. De vraag is, waar is het goede gevoel op gebaseerd? Is het gebaseerd op het feit dat je nu toch weer tevreden bent met jezelf? Of is het omdat je de heerlijkheid van God hebt gezien? De kracht van het evangelie. Ja, ik zou zeggen, de kracht van het evangelie geeft je hele blije gevoelens. Superblij. Alleen, is het een blijdschap omdat ik tevreden ben met mezelf? Of omdat ik zie dat God in Christus tevreden met mij is? Dat is wel fundamenteel wat anders.
Ja, wat zeg je? We gaan de God leren kennen.
Hem te verheerlijken. En het gevolg is dat we heel erg blij worden. Echt waar, ja. Verblijd u in de Here. Dat wil zeggen, kijk naar wie de Here is en je zal je verblijden. Ja. To glorify God and enjoy Him forever. Ja. Andere vragen. Pieter.
Hoe waar vind je hier, zeker als gemeente of als kerk, want dingen gaan natuurlijk heel geleidelijk.
Ja.
Hoe doe je dat?
Heb jij goede tips?
Iedereen naar buiten.
Ja, ik denk zelf dat wanneer wij, het is misschien heel simpel, maar wanneer wij hier heel erg aan blootgesteld worden, dan ga je die mensgerichtheid herkennen. Als je het boek Jeremia leest, of het boek Ezekiel, of het boek Jesaja, of je leest gewoon de Torah, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, en je ziet gewoon het verhaal van God, de Heilige en de Barmhartige samen, dan denk ik gewoon dat vormt, dat shaped je denken. Waardoor je, als het dan in de kerk, want het is inderdaad geleidelijk, waardoor het in de kerk uiteindelijk toch helemaal om mij gaat, dat iemand die zijn Bijbel kent, dat op een gegeven moment doorkrijgt. Die gaat zeggen ergens van, dat klopt niet. Ik had ooit ergens een bijbelstudie gegeven. Dat was een hele eenvoudige bijbelstudie over de alwetendheid van God. Ik deed een serie over de eigenschappen van God. Toen was ik daar op een avond, was in een andere gemeente, gaf ik een serie over de alwetendheid van God. En nadien kwam er een vrouw. Het was echt een eenvoudige bijbelstudie. Gewoon, wat is Gods alwetendheid en wat betekent dat voor ons? En nadien kwam er een vrouw naar me toe. Ze zei, ik heb zo vanavond genoten. Ik zei, oh, hoezo dan? Ze zei, ik was zo blij dat het vanavond eens een keer niet ging over mezelf. Ik word er doodmoe van dat die voorganger het altijd over mij heeft. Laat hem vertellen wie God is. Daar vindt mijn ziel echte rust. Niet in het aanschouwen van mijzelf, maar in het aanschouwen van God. Dat is toch waar, lieve mensen? Daarom, ik ben geneigd, als ik op zondag preek of een bijbelstudie geef, denk ik, er zitten allemaal mensen met allemaal verwachtingen. Weet je wat? Ik ga anderen geven wat hij graag wil. En ik ga Jolanda geven wat zij graag wil. En ik geef Jade dat. En zo ga ik door. Dus we geven elkaar wat we graag willen horen. En dat is nou juist waar we elkaar nou niet mee helpen. We helpen elkaar door te schilderen wie God is, door te schilderen wie Jezus is, in zijn rechtvaardigheid en in zijn heiligheid, door het evangelie te brengen, telkens weer. Het evangelie is niet voor het begin, het evangelie is voor de hele rit. Tot in de hemel, daar zingen we over het evangelie. Het lam wat geslacht is. En ergens zeg je tegen die mens en zeg je als prediker tegen jezelf, kijk weg van jezelf. De cultuur zegt, kijk naar jezelf. Maar ik richt je hoofd omhoog en we kijken met z'n allen naar het kruis. Die voorganger draait ook om en zegt, we kijken naar het kruis wie God is. Zie onze God. En weet je wat er gebeurt? Daar vinden we rust en worden we ook allemaal heel erg blij. En krijgt jouw identiteit ook een plek. Daar kan ik ook zijn. Daar word ik geaccepteerd en aanvaard om wie Christus is. Daar valt het op zijn plek. Dus bid om predikers die jou niet allereerst willen pleasen, maar die God willen pleasen. Bid daarvoor. En ik zou ook tegen je willen zeggen, bemoedig ze als ze daarmee bezig zijn om daarmee door te gaan. Bedank ze voor eerlijke preken. Want daar is moed voor nodig in deze tijd. Paulus zegt Galaten 1 vers 10, dat is een vers wat in mijn geweten is gebrandmerkt. Hij zegt, zou ik een behager van mensen zijn? Met andere woorden, dat kan niet. Je kunt de mensen alleen in die zin behagen wanneer je hen het eerlijke evangelie van Gods goedheid en grootheid brengt. En weet je wat je dan gaat doen? Dan ga je de mensen veel meer zegenen dan wanneer je ze hen centraal stelt. Dus het is via de omweg van het evangelie dat die mens gezegend gaat worden. En niet door de bevestiging vanzelf.
Ja, maar we mogen altijd spreken vanuit het woord zijn.
Ja.
Een meisje van de week zei tegen me op de bijbelstudie, het is zo moeilijk om tegen mijn collega te vertellen over de hel. Haar totaal seculiere collega durft gewoon niet, zegt ze. Maar toen ik dat vertelde, van, dat gaf haar echt van een hele verlichting. Je hoeft niet te zeggen van, als jij niet gelooft, dan ga je naar dat. Nee, zeg het altijd wat het woord zegt.
En dan, ja. Ja. Verwijs niet naar jouw mening, maar naar de objectiviteit van het woord.
Exact.
Ja. Dankjewel. Nog een vraag? Cornelis.
De toetsen van een preker, zeg maar. Hoe kun je het praktisch nou goed doen? Ik heb ook meer een bijbel en een CV schrijven. Maar...
Ja. Nou, ja, dat is de laatste vraag. Dan gaan we daarna nog een lied zingen. Ik wil graag 827 zingen zometeen. Zie onze God. Hij zit op zijn troon. Ik denk dat als we preken en predikers willen toetsen, of auteurs, of noem maar op, stichtingen, dan moet ons allereerst een geest van zachtmoedigheid kenmerken. Je moet ergens beseffen, ik ben zelf een zondaar die van genade leeft. Anders kan je heel snel toch ook weer een fariseer worden, snap je? Die met de punten en de komma van de bijbelteksten komt en eigenlijk tegen die prediker zegt, jij moet zo denken zoals ik denk. Nee, het zou jou nederig en zachtmoedig moeten maken dat je zelf ook gered bent. En dat je zelf ook maar tracht te verstaan wat de mening van God is. Dat zet je naast zo'n persoon. Ik denk dat je iemand niet op zijn weakest moment moet pakken. Dus als je iemand gaat pakken op één uitspraak, uit de context gehaald, of een keer een slip of de tong. Je moet een geest hebben van opbouw. Waardoor je zegt, nee, ik ga niet. Die preek was niet zo best. Maar daar ga ik hem niet op afschrijven. Je kijkt naar een breder geheel, snap je? En ik denk, als je dan toch een keer begint met vragen te stellen. En ik denk dat voorgangers dat vaak wel moeilijk vinden. Ik merk bij mezelf vaak trots als mensen mij feedback geven. Mijn eerste reactie is dat ik dan vaak denk van, wat nou wijsneus. En dan moet ik echt, kruisigen. Met echt kruisigen en zeggen, oké, bedankt dat je dit zegt. Ik ga erover nadenken en ik kom er op terug. Want we staan allemaal gewoon onder het woord van God. Die predikant, die voorganger en jij, in die zin zijn we allemaal gebonden aan het woord. Ook al heeft hij al zoveel jaar gepreekt of heeft hij heel veel gaven om dat te doen. Hij staat gewoon onder het woord. Ja. Dus ik denk, van beide vraagt het nederigheid en dan kan je ook een goed gesprek hebben. Soms ook een verduidelijkend gesprek. Ja. Van, oh, je bedoelde het zo. Snap je? Waardoor je niet direct iemand gelijk vreemd als een dwaalleraar. Ik vind wel, als iemand blijkt consequent dwaalleer te brengen, dan moet je op een gegeven moment ook helder zijn en zeggen, oké, dit is gewoon dwaalleer. Dat is wat Paulus wel doet. Het is onevenwicht, het is niet bijbels. Ja. Ja. En ook nooit in je eentje. 1 Korinthe 14 zegt, als de een spreekt, laten de anderen het beoordelen. Sommige mensen die zijn in hun eentje bezig om allerlei mensen te beoordelen. Ik denk van, het is een bediening van de gemeente die je samen met anderen doet. Want twee weten meer dan één. Ja. Jullie hebben echt heel veel gehoord vandaag. Nog één vraag. Dat is dan echt de laatste, Carmijn. Liefde en waarheid. Ja. Klopt.
Het gaat soms in kosten van de eenheid. Ja, Jezus zegt, ik kan niet alleen maar
van hoog op de zeker. Een eenheid kan alleen gebaseerd zijn in de waarheid.
Ja.
Zeker. Eens. Dankjewel, Carmijn. We gaan zingen. Zie ons, dit is een aanbiddingslied dat we eigenlijk zeggen, we gaan nu niet naar onszelf kijken. We gaan nu naar God kijken en je zal zien dat je blij wordt. Ja?